Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven heeft verkoren en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 123, de twee versen van deze Psalm 123.
Thank you.
Gemeente, laten wij het woord Gods openen bij de tweede brief van de apostel Petrus en het derde hoofdstuk van die brief samen lezen. 2 Petrus 3. En terwijl we dan na de schriftlezing zingen het derde vers van Psalm 43, zend Heer uw licht en waarheid neder. 43, het derde vers. 2 Petrus 3, deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn, dit eerst wetende dat in de laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door datzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede, en acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u die de geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mee afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
Oh. belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld
Christus. Of. En spreken dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren vinden wij in 2 Petrus 3, vers 14 en het eerste deel van vers 15. 2 Petrus 3, vers 14 en 15a. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede, en acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Wij zullen samen eerst bidden. Heere, ook nu weer mogen wij tot u opzien. Wat een voorrecht dat u een weg ontsloten hebt waar langs mensen kunnen gaan om zo te komen tot de troon van uw genade. En wat een voorrecht dat we weten dat dat een troon van genade is. We zouden het niet weten, Heere, als u het niet eerst zelf had geopenbaard, maar nu staat het er. Geschreven in het onfeilbare woord dat ge zelf gegeven hebt, uw troon, die aan recht en gerechtigheid haar vaste steun blijft ontlenen. Uw troon, een hoge en verheven troon. En alleen die troon is al zo majesteitelijk en indrukwekkend dat mensen alle moed zouden verliezen om daarheen te gaan. Maar u hebt van die troon gezegd, hoe heilig en hoe machtig en hoe heerlijk hij ook is, dat hij ook een troon der genade is. En dat hebben we alleen maar aan u, Heer Jezus, te danken. Zonder u en zonder uw werk zou die troon ons altijd moeten verschrikken. Er zou niemand moed hebben om daarheen te gaan, of hij moest wel heel erg brutaal zijn. Maar dankzij uw genade, dankzij uw verzoeningsarbeid, dankzij uw bloed, o Heiland, mag die troon nu zo genoemd worden. En mogen mensen zelfs zondaren, zelfs gevallen Adamskinderen, vrijmoedigheid gebruiken om tot die troon te naderen. Heere, laten wij u aanbidden mogen, vanwege al de heerlijkheid die u zelf hebt en die u ook geopenbaard hebt, vanwege de genade die u tot stand gebracht hebt, die u uitstraalt, vanwege al het heil dat gij verworven hebt. Heere, wij bidden van u, geef dat we de rechte indruk van deze dingen mogen hebben. En als we dan tot u naderen, Heere, in het gebed, en als wij een beroep doen op die genade, laat het dan geen taal van onze lippen zijn, want ach, Heere, daar ziet u wel doorheen, dat is zo goedkoop. Maar daar stelt u ook geen prijs op. Als wij alleen maar een volk zouden zijn waarvan gij moet zeggen dat we tot u naderen met onze lippen, dan kunnen we verwachten dat u een keer zou zeggen, doe het getier van uw liederen nu ook maar voor mijn ogen weg. Want ik hoor er toch niet naar. Daarom, Heere, geef dat ons bidden ook in waarheid mag zijn. En dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig mogen kennen. En dat we ook weten waarom we bidden en wat we bidden. En wat er in ons leven zo dringend nodig is. Ook in een kerkdienst. Want, Heere, nu is uw woord, dat is er. en de verkondiging van uw woord mag plaatsvinden. In dat opzicht zijn alle dingen weer gereed. Maar het werk van uw Heilige Geest, Heere, dat kunnen we niet missen. Dat kan niet ontbreken. We hebben nergens recht op, ook niet op dat woord. We zouden ook kunnen zijn als mensen die dat woord nooit hebben gekregen, of die het woord weer kwijt zijn geraakt omdat u het ze afgenomen hebt. We zouden ook kunnen zijn als mensen die totaal in onze blindheid en in onze duisternis voortdolen, van het ene jaar uit het andere jaar in, om zo straks ons leven ook te eindigen. We zouden ook mensen kunnen zijn aan wie u elke genade, weldaad en elk gunstbewijs zou onthouden. En we zouden nog alleen maar krijgen waar we recht op hebben en wat we verdiend hebben. Maar u behandelt ons anders, Heere. U behandelt ons als mensen aan wie u het evangelie schenkt. U behandelt ons als mensen wier leven toch wel op een hele bijzondere manier gestempeld kan worden als genadetijd. Als u ons van zondag tot zondag van die genade wilt laten horen. O God, doordring ons ervan dat dat ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En geef ons door uw geest ook te verstaan wat dat nu inhoudt om verantwoordelijk te zijn voor onze arme ziel. Heren, als wij dan tot u naderen in het gebed en van u een zegen willen begeren over de verkondiging van uw woord, wilt u ons dan gehoor geven? Als we vanavond aan de hand van wat gij daar zelf over in uw woord gezegd hebt, mogen stilstaan bij het christelijk leven in het licht van de zekere wederkomst van de Heer Jezus Christus. En als we gewezen worden op die dure plicht die er met name ook voor uw volk en kinderen ligt om zich te benaastigen, om zichzelf onbevlekt en onberispelijk voor u te stellen, om zo door u ook te worden aanvaard. Heren, dan spreken wij over geweldige dingen. Dat realiseren we ons. Dan spreken we over dingen die menselijke krachten ook te boven gaan, en menselijk begrip eigenlijk zelfs ook al wel. Maar we spreken wel over dingen die in de schriften geopenbaard staan. En waarvan u wilt dat we er kennis van nemen. En dat we er ernst mee maken. En dat we het niet zomaar omdat het zo moeilijk is, omdat het zo hoog is, ver van ons schuiven om ons dan maar weer bezig te houden met de wat gemakkelijker dingen. Heren, geef dat onze harten ervoor worden ingewonnen. En dat ons leven aan dat doel mag beantwoorden. Heren, u hebt er recht op dat uw schepselen onbevlekt en onberispelijk zijn. Zeker als u ze genade openbaart. En daarom doordring ons van uw goddelijke rechten. Wij hebben het zo vaak over onze rechten. Maar zullen we vanavond eens stilstaan bij de dingen waar u recht op hebt? En u bent oneindig veel belangrijker dan wij zijn. En uw rechten zijn oneindig veel belangrijker dan wat wij dan onze rechten denken te mogen noemen. O God, doordring ons van het feit dat we schepselen zijn. Dat we van genade moeten leven. En alleen dan, als we van genade leven, dan kunnen we u behagen. Als we in Christus zijn, dan kunnen we u behagen. Heren, zo liggen de dingen. En zo wilt u dat we ze weten. En dat we ze betrachten. En dat ons leven daar ook het stempel van draagt. Zo tot verheerlijking van uw naam. Mogen we u kennen en vervolgen te kennen. En wil ons bewaren voor wat godsdienstigheid om daarmee tevreden te zijn. Wat vorm om daar ons hart aan te verpanden. Wilt u geven, o God. En geef ons geen rust voordat we daadwerkelijk ook weten dat het waarheid in ons binnenste is. Om zo te leven naar uw goddelijk bevel. En zo ook te kunnen bidden met een oprecht hart. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in het stil vertrouwen leeft. Wat een wonder, Heere, daar het in het stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. En zo bent u toch een God die de ongerechtigheden achter uw rug werpt, een God die de zonde van uw volk, van uw Israël, van uw Jacob niet meer gedenkt, een God die er behagen in hebt om menigvuldiglijk te vergeven. Heere, nu u zo bent en nu we dat weten, ja, nu mogen we metterdaad vrijmoedigheid gebruiken om tot u te naderen. Al klaagt ons geweten ons aan en al beschuldigt uw heilige wet dat we al de geboden overtreden hebben en geen ervan gehouden hebben en nog tot alle boosheid geneigd zijn. Heere, er is ook de mogelijkheid om in het geloof te zeggen: nochtans, ondanks alles, om Christus wil, bij u is vergeving. Heere, schenk uw zegen. Geef dat uw woord voorspoedig zijn loop mag hebben en nemen en dat het harten mag inwinnen. Heere, wilt u uw kerk vergaderen? Wilt u ook in onze dagen zondaren trekken, onwederstandelijk, zodat alle verzet een keer opgegeven zal worden, zodat alle onwil omgebogen zal worden in gewilligheid, en dat uw naam heerlijk zal zijn over de ganse aarde. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen de verkondiging van het evangelie in de erediensten en op allerlei andere plaatsen, in het catechisatielokaal en op verenigingen en op bezoeken. Heren, laat het woord daar aan het woord mogen komen en laat dat woord ook gezag mogen oefenen en laat dat woord ook vruchten mogen dragen. En bewaart u uw kerk ervoor om achter menselijke wijsheden te schuilen en om op te gaan in allerlei vondsten en ideeën die mensen hebben uitgebroed. Wilt u met dat goddelijke woord werken, Heren? Want zo wilt u het toch gedaan hebben. En laat dat woord dan ook in alle eerlijkheid, in alle ernst gebracht mogen worden. Zegen gij al degenen die verantwoordelijk werk doen. En wie van ons doet dat eigenlijk niet? Als we in ons huwelijksformulier spreken over een goddelijk beroep, dan is alles wat we doen eigenlijk verantwoordelijk werk. En we doen het in uw opdracht en we doen het, als het goed is, ook in uw kracht. Maar er zijn ook mensen die bijzonder verantwoordelijk werk hebben. Geef hen daarbij uw hulp. Degene die over ons regeren, degene die leiding geven aan een volksleven, ons koninklijk huis, en degene die daarbij horen, en alle die ook op verantwoordelijke posten staan, allen die voorbeeldfuncties hebben te verrichten. Laten ze gedragen mogen zijn door het besef dat u hen die taak hebt gegeven en dat ze hem alleen maar kunnen verrichten als ze door en uit u bediend worden. Heren, hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij uit de avondzang zingen, de verzen 4 tot en met 7. Houd ons gemoed voor u bereid en de volgende versen 4 tot en met 7 van de avondzang. 119, vers 83, wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Dat de Heer Jezus een keer weer komen zal, dat is vanuit het woord van God, vanuit het Nieuwe Testament met name ook overduidelijk. Niet alleen maar vanuit het onderwijs van de Heer Jezus zelf, dat is grondleggend uiteraard, maar ook uit wat de apostelen die Jezus dat onderwijs hebben horen geven, daarna ook over deze dingen hebben geschreven. Zo ook de apostel Petrus, hij was erbij toen Jezus die woorden sprak over het teken van de Zoon des Mensen, dat als dan gezien zou worden. Hij was erbij toen de Heer Jezus sprak over de zon die niet meer schijnen zou en de maan die haar licht niet meer zou geven. Hij was erbij toen de Heer Jezus sprak over de krachten des hemels die ontbonden zouden worden en over de engelen die uitgestuurd zouden worden om de uitverkorenen te verzamelen en over die engelen, die andere engelen die uitgestuurd zouden worden om de onrechtvaardigen en de ergernissen bijeen te brengen en in bossen te binden en in het vuur te werpen. Petrus heeft uit de mond van de Heer Jezus zelf deze dingen gehoord. En hij heeft ze verwerkt, ook in zijn boodschap, die hij met name ook in zijn brieven heeft weergegeven. En in het laatste hoofdstuk van zijn tweede brief gaat hij er heel expliciet op in. Boodschap van de tweede komst van de Heer Jezus. En als Petrus dat doet, dan doet hij dat in het licht van de dingen die er in zijn tijd waren en die hij ook heeft voorzien ten aanzien van de komende tijden, met name de laatste dagen. Want zo weet hij, en dat heeft de Heilige Geest hem ongetwijfeld geleerd, zo weet hij dat er spotters zullen zijn. Ze zijn er misschien in zijn dagen ook al geweest, maar Petrus heeft geweten dat dat naarmate de tijd voortgaat al erger zal worden. Er zullen spotters komen en die zeggen, haha, de wederkomst van Jezus, de dingen zijn al lange tijd zo precies hetzelfde geweest en er verandert helemaal niks meer. Natuurlijk, dat is alleen maar loze taal. Dat zijn woorden die misschien wel wat bedoeld zijn om te dreigen, maar echt, mensen, maak je geen zorgen, want dat gebeurt heus niet, hoor. Waar blijft de dag van zijn toekomst? Vanaf het begin van de wereld zijn de dingen allemaal gelijk gebleven. En zo zal het wel blijven gaan ook, van uitstel komt afstel. Straks, zo zegt Petrus, ontdekken ze dat het wel anders is. En hij maakt dan de woorden van die spotters eigenlijk niet eens zoveel tijd vuil. Hij weerlegt ze simpelweg met een aantal argumenten die erop wijzen dat wat God gezegd heeft echt gaat gebeuren. En dat het woord van de Heere niet ter aarde valt, geen titel en geen jota ervan zal onvervuld blijven. Daar zijn het toch de woorden van de Heere Jezus voor. En daarom, de kerk des Heeren dient anders te weten en dient zich door die spotternij en door die ongeloofstaal niet op een dwaalspoor te laten brengen. De kerk des Heeren heeft het woord der profetie. En dat woord der profetie is betrouwbaar. Kerk des Heren heeft de beloften. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die beloften gaan met de kerk des Heren mee in alle tijden. Is er vervolging, dan worden die beloften niet herroepen. Die zijn er nog steeds en die hebben nog steeds evenveel kracht en evenveel waarheidsgehalte. Is er geloofsafval, wordt de kerk des Heren als tot niet gebracht, zodat er her en der alleen nog maar een paar plukjes gelovigen zijn, zoals in de dagen van Elia, die niet eens wist waar ze te zoeken waren en God moest hem heel speciaal nog openbaren, dat er over het hele land Israël verspreid toch nog wel 7000 waren. Je ziet dat de Heere precies de aantallen ook nog bijhoudt, ook al zien wij ze dan niet. Maar ook in dat soort tijden, in dat soort dagen van geloofsafval, van zielsverzoekingen, van strijd, gaat dat woord van de Heere mee. Dat beloftewoord, zie ik kom. Dat beloftewoord van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Dat beloftewoord, als ik plaats bereid zal hebben, zal ik wederkomen om u tot mij te nemen. En dat beloftewoord moet dan maar bewaard worden. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22, wordt het nog eens uitdrukkelijk zo genoemd. En dat staat dan ook helemaal in de context alweer van de woorden die spreken over de wederkomst van de Heer Jezus. Daar zegt de Heer het meer dan één keer, zie ik kom. En bewaar dan ook, zo is het vermaan aan Johannes, de woorden van de profetie van dit boek. En daarom, de kerk des Heren mag die dingen weten en ze mag op grond van wat de Heren daarover gezegd heeft, die dingen ook verwachten. Dat is het woord dat Petrus gebruikt een paar keer in onze tekst, maar ook in vers 12 een keer en ook in vers 13 een keer. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods en wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daarom geliefde verwachtende deze dingen. Verwachten. U weet wat dat is. Dat is nog wat anders dan wachten. Verwachten, dan weet je waar je naar uitkijkt. Wachten, dat kan allerlei dingen nog meebrengen. Maar verwachten, daar zit het element in. Je weet waar je op wacht. Je weet wat er gaat komen. Je weet niet wanneer en je weet niet hoe. En je kunt de details allemaal niet noemen, maar er gaat wat gebeuren. Er zijn een aantal dingen die aangekondigd zijn en die zullen gebeuren. Het is ook uitzien, want er is een bepaalde betrokkenheid op dat beloofde goed gekomen. Wat de Heer in het vooruitzicht gesteld heeft, dat heeft belang voor je gekregen. En daarom verwachten, dat betekent ook ernaar uitzien, ernaar verlangen. Want als het gekomen is, als de belofte vervuld is, als die dag des Heren aangebroken is, als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er zijn zullen, dan zijn de dingen voor Gods kerk pas echt goed. Dan is de zaligheid pas compleet. Dan is de zonde pas echt helemaal uitgebannen. Dan zal alle onrecht dat nu nog voortbestaat worden gewroken. Dan zal de grote verleider zijn onttroond en van zijn macht beroofd. Zou de kerk des Heren daar niet naar verlangen? Als ze met haar eigen overgebleven zonde in aanraking komt, zou ze dan niet verlangen naar de dag dat ze er van zichzelf verlost zal zijn? Zou de kerk des Heren niet verlangen verlost te mogen zijn van die influisteringen en van al die dingen die de vorst der duisternis bedenkt en als pijlen op je ziel afvuurt om je weer onrustig te maken en de vrede in je ziel te verstoren? Zou de kerk niet verlangen een keer van die mensenmoordenaar verlost te zijn? Zou de kerk er niet naar verlangen om verenigd te zijn met hem die haar ziel heeft liefgekregen? De hemelse bruidegom die zij lief heeft omdat hij als eerste met zijn liefdesverklaring gekomen is? Ja, verwachten, uitzien, verlangen. Dat is toch het leven van de kerk? Dat kan toch eigenlijk niet anders? En dat het over de kerk gaat, ja, dat heeft Petrus hier duidelijk aangegeven door de geliefden te noemen. En dan moet u dat geliefde niet opvatten in de zin dat Petrus van die mensen is gaan houden. Maar u moet dat opvatten in de zin dat God deze mensen heeft lief gekregen. Ze zijn van God geliefd. Ze hebben een band aan de Here. En omdat ze een band aan de Heere gekregen hebben die hij gelegd heeft, daarom kunnen zij hem ook lief hebben. Omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Het gaat dus om de ware gelovigen die hier door Petrus worden geadresseerd. Hij heeft het niet zomaar over alle mensen in het algemeen. Door dat woordje geliefden heeft hij heel duidelijk gezegd wie hij op het oog heeft en wie hij nu aanspreekt. Geliefden, trouwens, de anderen die daar niet bij horen, die verwachten die tweede komst van de Heer Jezus toch niet. Die denken er ook liever niet aan. Die hebben geen betrekking op Christus en op zijn heil. Misschien dat ze wel geïnteresseerd zijn bij allerlei dingen die eventueel in de toekomst nog zullen gebeuren. En die best wel eens een keer de tijd willen nemen om toekomstvoorspellingen te lezen en daar aandacht aan te schenken. Maar verder niet. Zij hebben God niet lief. Ze dragen ook geen leed over hun zonde. Ze hebben daar nooit pijn over dat er nog zoveel zonde in hun bestaan overgebleven is. Ze hebben er nooit pijn aan dat hun leven niet is wat het zou moeten zijn. Ze hebben er geen verdriet over dat God van hen nog nooit gekregen heeft waar hij recht op heeft. Ze hebben er geen verdriet over dat ze hun hart altijd nog voor zichzelf hebben gereserveerd en dat ze hun hart nog nooit, zoals de Heere gezegd heeft, aan de Heere hebben gegeven. Geef mij uw hart. Ze deden het nooit. Ze deden het niet omdat ze er geen zin in hadden. Ze deden het niet omdat ze dat hart voor zichzelf wilden reserveren. Ze deden het niet. En ze mogen er misschien allerlei uitvluchten bij gebruikt hebben en zich beroepen hebben op hun onmacht of wat dan ook. Maar het kwam er nooit van. En daarom, ze hebben ook helemaal niet dat verwachtende in hun leven, dat uitziende. Dus zij zijn het niet die Petrus op het oog heeft. Hij heeft ze wel op het oog op een andere manier en op een ander moment. En dat komt dan ook wel aan de orde nog. Maar hier nog niet. Maar de geliefden, de door God beminden, die dienen uit wat ze nog te wachten hebben in de toekomst consequenties te trekken voor het heden. Uit wat God hen in het vooruitzicht gesteld heeft en wat allemaal straks komen gaat, moeten zij nu de lessen leren van voor hoe zij nu hier op aarde in die wachtenstijd, in die tijd van uitzien, in die tijd van het is er nog niet, maar we verwachten het, hoe ze in die tijd hebben te leven. En het voornaamste dat zij hebben te doen is, naar het woord van onze tekst, zich benaastigen. Zich benaastigen. Dat is haast maken. Dat is met ijver najagen. En dan mag geen moeite te groot zijn. En dan moet alles wat dat benaastigen in de weg staat, opzij. Dan moeten al die andere dingen wijken. Al die dingen die je daarin zouden belemmeren, al die dingen moeten worden afgelegd. Al de last die ons lichtelijk omringt, laat het achter. Want er is één ding dat voorrang moet hebben. Benaastigt u. Jaagt dat na. En wat moeten ze dan najagen? Waar moeten ze dan zo'n haast voor maken? Om bij de wederkomst er zo uit te zien dat de Heere hen aanneemt en dat de Heere hen niet verwerpt. Want vergeet het niet, bij die wederkomst komt de Heere Jezus als rechter. En dat zal het laatste gericht zijn. En dat zal ook het definitieve gericht zijn. En er is geen instantie waarbij je dan in beroep kunt gaan tegen het vonnis van deze rechter. Dit is het laatste woord. Wat deze rechter gaat spreken, dat is voor tijd en eeuwigheid beslissend. En het vonnis dat hij velt, dat zal worden uitgevoerd. Dus of het ook belangrijk is om op dat moment, voor dat tribunaal, voor deze rechterstoel, zo te verschijnen dat je door de rechter kunt worden aangenomen en kunt worden vrijgesproken. Wat hij zegt straks zal beslissen over waar ik de eeuwigheid moet doorbrengen en waar u de eeuwigheid zult doorbrengen. Eeuwig wel of eeuwig wee, een van deze twee, brengt hij op zijn weegschaal mee. Dus is het van uitnemend belang hoe de rechter straks over ons denken zal. En hoe de rechter straks over ons uitspraak zal doen. Weet u, dat is 100 keer en nog veel meer keren belangrijker dan wat we van onszelf denken. Of wat mensen van ons denken. We kunnen een bepaald idee van onszelf hebben en dat kan totaal buiten de werkelijkheid staan zoals God over ons oordeelt. Ook op godsdienstig gebied. En wat andere mensen van ons denken en hoe andere mensen tegen ons aankijken, ach, dat is niet beslissend. Moeten we ook niet al te veel waarde aan hechten. Natuurlijk, een mens zal ook wat dat betreft in de normale gang en wandel door dit leven een fatsoenlijk gedrag hebben te vertonen, dat de mensen geen kwaad van hem zullen spreken enzovoort enzovoort. En als je nu eenmaal lid van een kerk bent en je hebt belijdenis gedaan in die kerk, dan zal je leven en je levensstijl en je levenshouding toch ook wel bepaald dienen te worden door de keus die je hebt gemaakt, zodat je wandelt waardiglijk het evangelie dat je beleden hebt. Uiteraard, die dingen zijn inderdaad van groot belang, maar het is niet beslissend hoe de mensen over ons denken en hoe je in een gemeente bekend staat. Het is niet het belangrijkste of de mensen je aardig vinden, of dat de mensen je vroom vinden, of dat de mensen je denken dat je een godvrezende jongen of een meisje bent. Dat is het beslissende niet. Wat denkt de rechter van ons? Hoe ziet hij ons? En wat ziet hij niet aan de buitenkant van ons? Maar wat ziet hij in ons? Want houd er rekening mee, de Heere kijkt dieper dan de oppervlakte. De Heere, en dat was de les die Samuel moest leren toen hij onder de zonen van Izaï een koning moest uitzoeken en als opvolger en plaatsvervanger van Saul. Samuel dacht, oh, die zal het wel zijn, die oudste. Dat was een indrukwekkende figuur. Dat echt een, daar zag hij al een koning in. Nee, zegt de Heere, zie zijn gedaante, zie zijn gestalte niet aan. Want ik ben niet als mensen, ik zie het hart aan. En dat is in geestelijk opzicht ook zo. God kijkt naar binnen. Hoe ziet dat eruit? Waarheid in het binnenste. Ik gebruik die uitdrukking maar weer, want daar gaat het om. En niet een gedaante van godzaligheid. Kent de Heere ons? Of moet hij zeggen, ik heb u nooit gekend? Als hij dat nu van ons zegt, is het nog niet de grootste ramp. Want dan kan het toch anders worden. Maar als hij het straks tegen ons zegt, dan is het een eeuwige ramp. Als hij dan tegen ons zou moeten zeggen, ik ken u niet. U klopt wel en u verwacht wel dat ik open doe. En u hebt wel pretenties en u zegt wel, ik heb dit, ik heb dat, ik heb dat. Maar ik ken u niet. Waar was u ooit op uw knieën? In verbrokenheid des harten en in verslagenheid des geestes, bedelend aan mijn genadetroon om ontferming. Dat heb ik nooit in uw leven gezien. Waar was u ooit dat u de toevlucht nam tot mijn zoon en dat u een beroep deed op zijn alverzoenend werk? Waar was u Toen het evangelie verkondigd werd en u de weg der zaligheid gewezen werd en door u opgeroepen werd, kust de Zoon. Ik heb het u nooit zien doen. Dat zal God zeggen tegen sommigen, tegen vele mensen. Er staat een woord in het Matthäus-evangelie en dat is een woord van de Heer Jezus. Alweer zo'n woord van de Heer Jezus, want wat heeft deze hoogste profeten dingen bij name genoemd en in alle eerlijkheid voorgesteld. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Hoort u het? Je moet door de vader geplant zijn. Niet door je vader of door je moeder. Die moeten je niet zalig gesproken hebben. En een dominee of een ouderling, die moeten niet gezegd hebben, jij bent een godvrezende jongen, want dat zegt nog niks. Maar wat de hemelse vader doet, dat is van beslissende betekenis. Wat moet de Heere dan in ons vinden? Waar zal het dan op aankomen als we ons benaarstigen om straks door hem aanvaard te worden? Dan moeten wij, en dat zijn de woorden die Petrus gebruikt, onbevlekt en onbestraffelijk zijn. Onbevlekt. Dat betekent zonder de bezoedeling van de zonde. Dat ziet op een innerlijke reinheid. Dat ziet op zondeloosheid. De Heere verwacht van degene die hij straks voor zich krijgt en die hij binnenlaat in zijn eeuwig koninkrijk, dat ze zonder enige onreinheid zijn. Heilig en zuiver. En onbestraffelijk, dat is het woord dat bijvoorbeeld ook in de paaswet van het lam, het paaslam, gebruikt wordt. Dat paaslam, dat moest ook onbestraffelijk zijn. Dat wil zeggen, er mocht geen gebrek aan zitten. Met andere woorden, dat paaslam, dat moest precies zijn zoals Gods voorschriften het aanwezen. Dat mocht geen gebrek hebben, dat mocht niet kreupel zijn, dat mocht geen schurft hebben. Dat moest precies overeenkomstig de norm, Gods heilige norm zijn. Dat moest rechtvaardig zijn, om zo te zeggen. Nu, onbestraffelijk, laat ik het dan zo met die dogmatische termen zeggen. Onbestraffelijk, dat is dat de mens rechtvaardig is. Overeenkomstig de wil van de Heere. En dat zijn leven aan die norm van Gods wet beantwoordt. Dat er niemand een vuile vinger op hem kan leggen. En dat onbestraft, onbevlekt, dat eerste woord dat Petrus gebruikt, dat ziet op een innerlijke reinheid. Heiligheid, rechtvaardiging, heiliging. Dat zijn de twee dingen waar Petrus over spreekt. En dat moet je nou benaastigen. Dus dan moet je aan het werk. En dan zegt de mens, ja, dan ga ik aan het werk, want dat vind ik toch wel zo belangrijk. Ik wil dat toch wel bereiken. Ik wil dan toch, als die dag straks komen gaat, en zoals we vanmorgen gehoord hebben, als die voor ons allemaal toch straks een echte realiteit zal zijn, dan wil ik voor die rechter kunnen bestaan. Dus als ik dat dan moet doen, me benaastigen om onbevlekt en onbestraffelijk bevonden te worden van hem, dan ga ik aan het werk. Dat heb ik er best voor over. En dan zie je een aantal mensen en die gaan aan het werk en die gaan ernstig de Bijbel lezen. En die gaan wat meer bidden en die gaan zich wat meer geven aan de overdenking van de geestelijke dingen. En ze gaan allerlei dingen doen die de Heer in zijn woord aanwijst. Ze gaan goede werken doen. Ze gaan mensen bezoeken die in nood zijn. En ze gaan evangelisatiewerk doen. En ze gaan allerlei dingen doen om het evangelie aan anderen bekend te maken. En ze denken dat ze op die manier toch een beetje op kunnen schieten in de richting van dat onbevlekt en onbestraffelijk zijn. Ze worden actief. Zulke mensen heb je in de kerk. Is het verkeerd? Dat zeg ik niet. Dat mag ik niet zeggen. Maar dat is toch niet de weg die Petrus bedoelt. Lukt het op deze manier om onbevlekt te worden? En onbestraffelijk? Of kom je dan tot de ontdekking dat dat allemaal toch te kort is? Als je je op dat bed uitstrekt, dan is het te kort. Anderen zeggen, hé, dat is mijn keus niet. Ik wil wel wat doen. Ik wil wel proberen onbevlekt en onbestraffelijk te zijn. En ik ga mijn leven reformeren. Ik ga een aantal dingen uit mijn leven wegdoen. Ik ga opruiming houden. Reformatie in mijn huis houden. Reformatie in mijn hart houden. Ik draag voortaan geen mannenkleren meer als vrouw. Om op die manier inderdaad ook aan de roeping te beantwoorden. En ik ga een hele hoop van die dingen doen die de wet mij voorschrijft. Kom je er dan? Kom je er dan als je als een echte refo gaat leven? Is dat onbevlekt en onbestraffelijk? Zegt God dan straks tegen je of zegt de Heer Jezus als rechter: kom gij gezegende mijns vaders, je hebt het zo netjes gedaan. Nee, zegt een ander, daar zit het ook niet in, daar kan ik het ook niet mee doen. Die heeft nog een andere weg gevonden. De weg waarin hij uit zijn eigen ervaringen gaat putten. De weg waarin hij zichzelf toch een bepaald idee aanpraat van: ik heb toen zo hartelijk kunnen bidden en ik heb toen zo goed kunnen kerken en ik heb toen zo echt ook met overtuiging tot anderen kunnen spreken en het woord van waarschuwing kunnen laten horen. Ben je er dan? Ben je er dan? Ben je dan onbevlekt? En ben je dan onbestraffelijk? En zal de Heer je op grond daarvan aannemen? Begrijp je waar ik heen wil? Op deze manier loop je aan alle kanten vast. En gelukkig als God je laat vastlopen langs deze wegen. Want het is zijn weg niet. Gelukkig als God je laat vastlopen. En waar kom je dan terecht als deze weg niet lukt? En als het dan op die manier niet gaat? En als je langs die derde weg ook al niet komen kan? En als je de mensen ziet gaan langs deze weg, langs die weg, en je zegt, ja, maar dat is voor mij geen begaanbare weg. Waar kom je dan? Voelt u wel, dan kom je op het punt dat je gaat wanhopen aan jezelf. En kwam dat dan maar zover? En dan begrijp je Petrus niet meer. Dan kun je het beter met Jacobus vinden als hij zegt: wij struikelen allen in velen. Het lukt me niet, al doe ik nog zo mijn best. En dan kun je het beter bij Paulus vinden. Als Paulus zegt, en ik citeerde dat vanmorgen: als ik het goede wil doen, dan ligt het kwaad er mij bij. Ik kan het zo niet. Mijn hart wil niet mee. Al is het willen wel bij mij, het volbrengen is er niet. Integendeel. En dan zeg je in gedachten tegen Petrus: maar Petrus, hoe kun je dat nou toch zeggen, man? Weet je dan niet meer wat je zelf voor een mens geweest bent? Wat is er van je onbevlekt zijn en van je onbestraffelijk zijn dan in je eigen leven aan te wijzen? En toch zegt Petrus het. En als je me dan vraagt, Petrus, maar hoe kun je dat dan zeggen? Dan zegt Petrus: hebben jullie mijn eerste brief nog? De eerste brief die ik geschreven heb. Heb je die nog? Haal hem eens voor de dag. En lees nou eens in het eerste hoofdstuk van die eerste brief. Hoofdstuk 1, vers 18 en 19. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Zie je wel, zegt Petrus, toen heb ik dezelfde woorden gebruikt. Toen het over het lam ging, over de Heer Jezus. Hij was onbevlekt. Hij was onbestraffelijk. En nou schrijf ik aan jullie, geliefden, dat je ook onbevlekt en onbestraffelijk moet zijn. En maar Petrus, hoe moet dat dan? Snap je het dan niet? Dan moet je bij dat lam zijn, beste mensen. Dan moet je bij dat onbestraffelijke en onbevlekte lam zijn. En dan moet je in hem gevonden worden. Dan moet je één plant met hem geworden zijn. Dan moet je deel gekregen hebben aan zijn gerechtigheid en aan zijn heiligheid. Als je straks voor de rechter zult kunnen bestaan, dan moet die rechter je redder geworden zijn. Dan moet hij je zaligmaker geworden zijn. Laat ik het maar gewoon zeggen zoals Petrus het toen in dat eerste hoofdstuk van zijn eerste brief zei. Dan moet hij jouw lam geworden zijn. En dan moet je met dat bloed van het lam, dat kostbare, dat dierbare bloed van het lam zijn gewassen. En dan moet je door het waarachtige geloof met dat lam zijn verenigd. En dan moet je God gezegd hebben toen hij je de vraag stelde, ben je nou met mijn lam tevreden? Ja, Heer, met mijn lam, met uw lam, ben ik voor tijd en eeuwigheid tevreden. En meer heb ik niet nodig. En een eigen gerechtigheid hoef ik niet. Als ik maar bekleed mag zijn met zijn gerechtigheid. En mijn eigen werken doen het niet. Als ik maar putten mag uit zijn verdiensten en uit zijn werken. Dat is het wat hier bedoeld is, gemeente. Laat ik het in twee woorden zeggen. Willen we waarlijk onberispelijk en onbestraffelijk zijn, straks door hem zo gevonden worden, dan moeten we in Christus zijn en dan moeten we in Christus zijn gebleven. Ook dat. In Christus zijn. Met een waarachtig geloof aan hem verbonden. Dan moet je je roer uit handen hebben gegeven. Dan moet je het ook hebben opgegeven om met je eigen krukken de berg Sion te willen beklimmen. Dan moet je het opgegeven hebben om met je eigen lompen bekleed voor God te kunnen bestaan. Dan moeten al die krukken gebroken worden en al die lompen van je lijf afgeharkt worden. Om zoals een ellendige zondaar alleen op Christus te vertrouwen. En dan moet je het weten dat hij je overgenomen heeft en dat hij tot je ziel gezegd heeft. Wat je zo graag hem hoorde zeggen en waar je om gebedeld hebt. Toen je zei, Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En dan moet hij het gezegd hebben, ik ben jouw heil. Dit deed ik voor u. Om zo in hem gevonden te worden. En dat is nog wat anders dan een keurig netjes leven. Dat is nog wat anders dan een eigen gerechtigheid. Dat is nog wat anders dan een eigen vroomheid bezitten. Maar dit is leven uit de verdiensten van die borg en zaligmaker. Dit is leven op kosten van hem die zijn leven gegeven heeft tot in de dood. En ons nou benaastigen om in hem gevonden te worden. Niet hebbende, zegt Paulus, mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar die van het geloof van Christus is. Daaruit leven en de Heere gedurig weer smeken. Bij al die afwijkingen die je tegenkomt en bij al die onreinheid die je tegenkomt. De Heere, o, opnieuw dat bloed van u, dat dierbare bloed, spreng het op mijn vuile ziel. Was mij geheel, dan zal mijn ziel rein zijn. En dan niet alleen maar tot hem komen en in hem gevonden worden, in hem zijn. Zoals de apostel Johannes, die heeft hetzelfde thema een paar bladzijden verder in de Bijbel. In het 28e vers van hoofdstuk 2 van zijn eerste brief heeft het zo gezegd. En uw kinderkens blijft in hem. Hij wist dat ze in hem waren. Maar dan zijn er de verleidingen om weer een andere weg te gaan. Dan zijn er de verzoekingen. Dan is daar die helle hond. Dan is daar die mensenmoordenaar van het begin. Dan zijn er de verzoekingen. Dan zijn er de verkeerde vrienden. Dan zijn er de invloeden van de wereld. Dan zijn er de zorgvuldigheden van het leven. Oh, en je bent zo die gemeenschap met Christus kwijt. Johannes zegt, waak nu, waak nu. Want er ligt zoveel op de loer. En je ziel is zo makkelijk een prooi. En je hebt de vijand ook binnen de vesting. Uw kinderkens blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, heb je het weer. Wanneer hij zal verschijnen, wij vrijmoedigheid hebben. En wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn parousia. Op de dag van zijn wederkomst. Het zal wat wezen als je dan denkt dat je voor hem kunt verschijnen en dat hij zegt, ga weg. Dat je beschaamd bent. Blijft daarom in hem. Die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Want zalig zijn zij die zijn geboden doen. En zalig zijn zij die hun klederen wassen. Gemeente, weet u daarvan? Dat is de kernvraag natuurlijk. Weet u daarvan? Het in Christus zijn. En het in Christus blijven. Oh ja, ik weet ook wel, er wordt zoveel gezegd van Christus is een verborgen persoon, de meest verborgen persoon. En laat dat tot op zekere hoogte nou waar zijn ook, maar dan mag hij toch geen verborgen persoon blijven, of wel? Kunnen we daar toch niet vrede mee hebben als we hem niet kennen? En als we niet van hem weten en als we niet in hem geborgen zijn? En als we zijn bloed niet op onze ziel gesprenkeld hebben gekregen? En als we zijn geest niet hebben ontvangen, waardoor we tot nieuwe schepselen hernieuwd worden? Dan kunnen we er toch geen vrede mee hebben. En daarom... Weet u ervan, van het in hem zijn, van het niet meer buiten hem kunnen. Alles misschien geprobeerd, alle wegen buiten hem eerst geprobeerd en het liep allemaal dood. Gelukkig als het allemaal doodloopt, want de mensen die in hun eigen vroomheid zichzelf nog wat wanen, die zijn zo diep ongelukkig. De mensen die van hun eigen gerechtigheid proberen te leven en die dit of dat denken te bezitten en terwijl de Heeren het straks allemaal uit hun handen slaat, ze zullen nog zo... versteld staan. Gelukkig als de dingen ons een keer uit handen vallen. En als we genade, van genade leren leven. Maar dan van genade die ons echt anders maakt. Hè? Niet van genade waar je over praat. Niet van genade die je dan eens een keer gebruikt om ja, een bepaalde statuur te hebben. Nee, genade die uitwerking krijgt. Genade... Waardoor je een eerlijk mens gaat worden. Genade die je kuis maakt. Genade die je een ander leven geeft. Zoals Noach. Een ander mens dan zijn omgeving. En ze wisten het van hem. En ze hoorden het van hem. Met andere motieven en andere begeerten. En heeft de Heere daar nou geen recht op? En niet alleen dat, maar moet hier op aarde in het leven van de geliefden eigenlijk ook al niet het hemelleven beginnen? Wat moet je nou straks in de hemel doen? Het lam volgen. Maar daar kan toch geen werk zijn wat je hier op aarde nog nooit gedaan hebt. Als je in de hemel het lam zal volgen, waar het ook heen gaat, dan moet je er hier op aarde toch al kennis aan gekregen hebben. Wat zul je in de hemel doen? God loven. Daar kun je niet mee beginnen in de hemel. Dat heb je hier op aarde al in beginsel moeten doen. Leven in de gemeenschap met de Here. Ja, maar dat moet je hier op aarde dan ook al in de beginselen hebt leren beoefenen. Dat hoort allemaal bij dat onbevlekt en dat onbestraffelijk wezen. Dat in Christus zijn, uit hem bediend worden. En Petrus benadrukt dat eigenlijk nog eens een keer eventjes in dat laatste stukje, die twee laatste woorden van vers 14, in vrede. Dat is in vrede met God, dat de verhouding weer hersteld is, dat je weer terug bent bij God, bij wie je vandaan geweest bent, en dat hij het je laat weten door de vrede die hij afkondigt in je ziel. Wat zal het leven er dan anders uitzien als dat zorgeloze wereldse leven van vele mensen om ons heen en van vele mensen in de kerk en van zelfs vele rechtzinnige mensen? Laten we er eens wat meer ernst mee maken. Geliefden, waar de Heere recht op heeft. Wat de Heere van het volk dat hij in beginsel verlost heeft, verwachten mag. Het is toch een bruid, die kerk des Heeren. Ze heeft van hem toch ook nog een bruidskleed gekregen. Dat ze onbesmet bewaren moet. En de Heere weet wel dat ze door een modderige wereld heen moet. En de Heere weet wel dat er allerlei smetten zo makkelijk op dat bruidskleed aankomen. Maar hij vraagt van zijn bruid wel dat ze onbesmet zal blijven. En verlangen zal naar zijn komst. En dat haar hart bij de bruidegom zal zijn. En dat ze hem waarachtig zal liefhebben. En dat ze het niet in afwachting van die bruiloftsdag nog zoveel jaren ver weg ondertussen met andere mannen houdt. Gij ziet uw roeping. Kinderen Gods, van God geliefd, blijkt dat uit de wederliefde. Blijkt dat uit de uitgangen van uw hart. Blijkt dat uit de manier waarop we de Heere zoeken en vrezen en in zijn wegen zoeken te wandelen en die dierbare borg en zaligmaker keer op keer weer nodig hebben en bij hem een schuilplaats zoeken en in de verborgen omgang met hem als de zielsonderhandelingen plaatsvinden tussen hem en ons, om zo uit hem bediend te worden. Maar de andere dan? Want ik zei zojuist al, dit is een woord dat Petrus speciaal gesproken en geschreven heeft aan de geliefden. Maar dat kon hij natuurlijk ook niet tegen allemaal zeggen. Dat is geen woord dat thuis hoort in de brievenbus van mensen die die zaligmaker helemaal niet nodig hebben. Heeft Petrus voor hen dan niks? Heeft hij alleen maar een boodschap voor Gods volk? Nee, het woord van God heeft een boodschap voor iedereen. En dat blijkt ook uit onze tekst, want ik heb vers 15a er ook maar bij gekozen, gemeente. En de apostel zegt dat als het ware in één adem. En hij verbindt vers 14 en het rest van vers 15 met dat voegwoordje en. Het een zowel als het ander. Wat dan? Nou, laat ik dat dan speciaal mogen betrekken op degene die niet bij de geliefden horen, maar bij de vreemdelingen. Bij degene die geen echte band aan de Here hebben. Luistert u mee? Mensen die nog voor eigen rekening leven? Straks moet je naar de rechterstoel. Nu nog niet. Ik weet niet hoe lang nog niet, maar nu nog niet. Nu is het nog de dag der zaligheid. Nu is het nog de wel aangename tijd. Deze kerkdienst getuigt er nog eens een keer heel extra van, dat het nog steeds de dag der zaligheid is. Wat is er gebeden bij uw doop? U weet het natuurlijk niet meer, want toen was je 4 of 6 weken. Sommigen misschien wat ouder, maar er is toen gebeden bij uw doop. Toen je nog als een klein kindje bij het doopvond hier in dit kerkgebouw of in een ander kerkgebouw gebracht bent door je ouders. En toen je dat doopwater op je voorhoofd kreeg, toen is gebeden, ook voor jou, ook voor u, dat de dag zou mogen komen dat je zonder verschrikken voor de Heere zou mogen verschijnen. Toen is midden in de gemeente voor jou gebeden, Heere, als u wederkomt, laat dit kind dan zonder verschrikken voor u kunnen verschijnen. Dat kon natuurlijk niet. Dat kan van geen enkel kind en van geen enkel mensenkind gezegd worden, want in diezelfde doopdienst is ook gelezen dat we van nature kinderen des toorns zijn. En als je een kind des toorns bent, dan kun je nooit zonder verschrikken voor de rechter verschijnen. Dan zul je beven. En als er dan toch gebeden wordt, Heere, laat dat kind, laat die man, laat die vrouw straks zonder verschrikken voor u verschijnen, dan is er wat gebeurd in zo'n leven. Dan ben je van een kind des toorns geworden tot een kind van God. Bid je het zelf ook wel eens? Heere, mag ik voor uw rechterstoel verschijnen straks? Zonder dat ik hoef weg te vluchten. Zonder dat ik me hoef te verbergen. Zonder dat ik een wanhopige, hopeloze poging zal doen om te schuilen onder de bergen of in de holen van de heuvels. Bid je het zelf ook wel eens? Heere, geef mij een rein hart. Geef mij genade om u te mogen kennen. Gaat niets uit zonder dat gebed en buiten dat gebed om. Nou, en nou leef je nog. En nou lig je nog niet in de hel. Wat wil dat zeggen? Petrus gebruikt het woord langmoedigheid. God heeft nog geduld met je. De Heere geeft je nog niet waar je om gevraagd hebt. De bezoldiging van de zonde, de dood. De Heere heeft nog geduld met je. Hij wilde het vandaag nog verder met je aan. En hij bracht je nog een keer onder het woord. Want hij wil niet dat je verloren gaat. Kijk maar in vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat is wat, dat de Heer het vanavond via dat oude woord van Petrus nog eens een keer in onze oren laat klinken, dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Ook jij niet, al vraag je nooit naar God. Ook jij niet, al heb je al die tijd de roepstemmen van de Heer in de wind geslagen. Ook u niet, als u al 70 jaar lang onbekeerd over Gods aardbodem gaat, zonder dat de woorden Gods ooit echt diepe indruk in je ziel gemaakt hebben. God wil niet dat je verloren gaat. En daarom is hij langmoedig en daarom krijg je deze dag en daarom krijg je deze gelegenheid en daarom krijg je deze preek. Want hij zoekt je behoud, hij worstelt om je behoud, hij klopt op de deur van je hart. Hij zegt, ga toch zo niet verder. Je kunt niet zonder verschrikken voor mij verschijnen, als je nooit deel gekregen hebt aan dat bloed der verzoening aan de Heer Jezus Christus. Ga toch zo niet verder. Waarom zou je sterven? En die langmoedigheid Gods die er dus is, die is bedoeld om je tot de zaligheid te brengen. Die langmoedigheid Gods is bedoeld Dat je eindelijk een keer je hoofd zou buigen en je knieën zou buigen en voor God in het stof zult vallen en beginnen te vragen, Heere, ontfermt u mijner. Zou je doen? Zul je eraan denken dat de langmoedigheid Gods voor de zaligheid bestemd is? En dat de Heer je heil beoogt en je verderf niet. Zul je eraan denken voordat het te laat is? En zul je de gelegenheid gebruiken om de Heer aan te roepen, aan te lopen als een waterstroom? Straks staat er die troon, de rechterstoel. Dan kun je niet meer rekenen op langmoedigheid, dan is het beslist. Dan denk ik weer aan dat gebed bij je doop. Dat je zonder verschrikken zou mogen verschijnen. We gaan het straks weer bidden. Voor ons allemaal. Dat de Heere ons die genade wil schenken. Dat als de bruidegom komt, we niet als die dwaze maagden zijn, die geen olie in de lampen hadden en buiten moesten blijven. Maar dat we mogen behoren bij die wijze maagden, die wel olie meegenomen hadden en die bereid waren om de bruidegom te ontmoeten. En toen de deur open was, nog binnen mochten gaan in de eeuwige feestzaal. En die het geleerd hadden hier op aarde, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Amen. Dat doen met dankzegging voor wat u ons hebt willen geven. Het onderwijs via Petrus' brief, waarin het gaat over de dingen die u van uw kerk verwacht en waar u ook recht op hebt. Dat ze zich echt zullen benaastigen om onbevlekt en onbestraffelijk bevonden te worden. Heer, als u uw hand op een mensenleven gelegd hebt, dan was dat mensenleven een verloren leven en een verdorven leven. Maar dan wilt u het zo toch niet laten. Dan wilt u toch vanuit uw verdiensten, Heer Jezus Christus, en rechtvaardigheid en heiligmaking tot stand brengen. Omdat ze uw beeld zullen vertonen. We zongen het in deze kerkdienst. Maak ons uw beeld gelijk. En als we het echt met ons hart zingen, Heere, dan hebben we gebeden voor onszelf en voor elkaar. Dat we op de dag van uw verschijning onbevlekt en onbestraffelijk zullen zijn. Want dan vertonen we uw beeld. Dan leven we uit het onbevlekte en onbestraffelijke lam en zijn verdiensten. En Heere, daar ligt nou het geheim. Het geheim ligt niet in onze activiteiten en in onze bezig zijn en in onze gerechtigheden. Die zijn toch maar een wegwerpelijk kleed. Maar het geheim ligt in Jezus Christus. En dat moet nou eigenlijk het levensgeheim van uw volk en kinderen meer en meer worden. En dan moet die zaligmaker ons bekend zijn. En dan moet die zaligmaker de onze zijn. En dan moeten wij in hem gevonden worden. Met zijn gerechtigheid bekleed. Ach Heer, en dan kan het. Zo zullen we zonder verschrikken voor uw rechterstoel kunnen verschijnen. Daar hoeven we van onszelf niks mee te brengen. Maar dan hebt u ons bekleed met de klederen des heils. En dan hebt u ons de mantel der gerechtigheid aangedaan. En dan hebben we meer niet nodig. En dan hoeft er van ons echt geen bijdrage meer geleverd te worden. En dan vloeit alles uit uw verdiensten voort. Heren, wij bidden van u. We hebben het gebeden. En we bidden het keer op keer als er een kindje in de gemeente gedoopt wordt. En ook als er een volwassene gedoopt wordt. Heren, we bidden het voor zulke mensen dat ze een keer zonder verschrikken voor uw aangezicht, voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Laten we het nu voor ons allemaal mogen bidden. En laat ieder het gebed nu maar voor zichzelf overnemen. En laat de ouders het maar voor hun kinderen overnemen en kinderen ook voor hun ouders overnemen. En dat er zo een hartelijke verbondenheid onder elkaar mag zijn om het heil van elkaar te zoeken. En om zo ook het beeld van Christus te vertonen. Dan wordt de gemeente vanzelf ook een stad op een berg en een licht op een kandelaar. En dan gaat er van de gemeente ook wat uit. Heere, zegen uw woord en heilig het aan onze harten. En wilt u in genade en in ontferming aan ons gedenken, wonen en werken in het midden van de gemeente met het woord van uw genade. Mag dat rijkelijk hier wonen, mag het ook rijkelijk verkondigd worden. En geeft u aan hem die u in deze gemeente geplaatst hebt, alles wat hij nodig heeft om getrouw te zijn. En om uw woord naar de zin en mening van uw geest te mogen uitdragen. En geef er uw zegen over, Heere. Mogen we het elkaar zo aan u opdragen. En u danken voor deze dag en voor de momenten in uw huis rondom uw woord. En laten we het ervaren, Heere, dat dat woord kracht doet. Niet alleen maar op het moment waarop het verkondigd wordt. Maar ook als we het bemediteren en als we het meenemen naar onze huizen en kon het zijn ook naar onze binnenkamers. Heere, verzoen onze zonden en vergeef ze ons om Jezus wil. Amen. 130, het derde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Thank you. zij met u allen. Amen.